Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Wij gaan nu zingen van Psalm 98 en daarvan, van Psalm 89. Wacht even. 89 en daarvan het derde en het zevende vers. Het derde vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aarde glorie toegebracht. En het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen hier in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Van Psalm 89, het derde en het zevende vers. Met de kerk van alle tijden en plaatsen willen we nu belijdenis afleggen van het geloof, van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen we dan vanavond met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we van Psalm 86 en daarvan het vijfde vers. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer. En als we dat bedenken, als we dat zingen, dan doet de Heere komen. En dat is nu het geloof. Komen tot Jezus. En Hij doet komen. Dan doet Hij ook heel haastig komen. Dat is zijn werk. En dan mogen we het ook vragen, uw werk behoudt dat in het leven. Dus Psalm 86. En daarvan het vijfde vers. Maar eerst de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. En laten we bidden om de kracht van de Heilige Geest. Heer in de hemel, Vader van alle barmhartigheid en Heer Jezus uw Zoon. Wij danken u dat we hier vanmiddag samen mogen zijn om uw woord te horen. Wat een voorrecht. Er zijn er zoveel die dit voorrecht niet hebben, die vervolgd worden. Want dan bidden we ook voor de vervolgde kerk. Die in het geheim samenkomen. Maar wat een voorrecht dat velen van hen rust vinden bij u. En dan worden ze zo verdrukt. Ook zelfs gemarteld. Maar ze zien uit naar die grote toekomst die aan zal breken als uw Zoon zal weerkomen. dan is alle leed geleden. Daar is geen ziekte meer, geen dood meer, geen vervolging meer. Ja, daar is het voor eeuwig loven en prijzen. Heren, dan wilt u daar al een voorproefje van geven hier. We leven in zo'n verwarde tijd. En we worden er zo bij stilgezet. Ja, die dag die komt en doe ons letten op de tekenen van de tijd waarin we leven. Heren, zo maakt u uw koninkrijk vol. En zo wilt u dat ook hier in Haafden doen. Dat we allen komen tot de Heer Jezus. Niet geen één uitgezonderd. Jong en oud. Heren, wilt u dat geven? Dat hebben we niet verdiend. Daar hebben we geen recht op. Maar we bidden het u om Christus wil. Omdat u een God bent van eeuwige liefde. Het is toch uw liefste werk om zondaren zalig te maken. En hoe vaak hebben we het niet gezegd en ook gebeden. Dan kan het voor heel Haafden. Heren, zo gaat uw werk door. En daar willen wij ook nu bij stilstaan. Wilt u uw Heilige Geest ons niet onthouden? Die hebben we er zo bij nodig. Dat die ons verlicht. Niet door kracht en ook niet door geweld, maar door uw Geest gebeurt het. Dat ook jonge mensen worden aangeraakt. En bij u terechtkomen en vragen, help mij, red mij. En dat laatste, dat is nog het grootste, dat u zondaren redt. En dan blijven we hier, een geredde zondaar, maar straks als u weer komt, Heer Jezus, dan voor eeuwig vrij. Voor eeuwig roemen van uw genade. Leer het ons. En gedenk degene die naar hier niet konden komen. Heer, u kent de zieken. Wilt u ze wetenschap geven? Heer, u kent ook degene die om andere omstandigheden er niet kunnen zijn. Heer, u kent de noden en zorgen. Ook het verdriet om een geliefde. Wilt u nog troosten? Wilt u nog helpen? En wilt u uzelf verheerlijken in deze dienst? Dat we straks de kerk uitgaan. En dat het in ons hart juicht. Ja, hij is ook mijn heiland. Hij heeft ook voor mij de schuld betaald. Heer, zo vragen we u om uw zegen. Zo vragen we u. Doe nog kracht. En dan worden wij wel op de knieën geworpen. Maar dat is juist goed. Dan blijft er van ons niets over. Maar zo wilt u toch zondaren redden voor eeuwig. Ja, dan wordt het ook beleefd. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Heren, zo vragen we u om uw zegen voor deze dienst. We vragen het u om Jezus wil. In de vergeving van al onze zonden. Uit genade. Amen. Wij openen nu Gods heilig woord. En we gaan lezen uit het Nieuwe Testament. Handelingen 16. En daarvan de eerste 15 versen. En de versen 14 en 15, dat is de tekst voor de preek. Handelingen 16. En we lezen hier Gods woord als volgt. En hij kwam in Derbe en in Lystra aan. En zie, er was daar een zekere discipel van wie de naam Timotheus was, de zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. Die ontmoette dus Paulus toen hij daar kwam in Derbe en in Lystra, van wie een goed getuigenis gegeven werd door de broeders in Lystra en in Iconium. Paulus wilde dat die met hem mee zou gaan en hij nam hem bij zich en besneed hem omwille van de Joden die in die plaatsen woonden, want ze wisten allen dat zijn vader een Griek was. En toen zij de steden langs reisden, brachten zij hun de bepaling over waarvan de apostelen en de ouderlingen in Jeruzalem besloten hadden dat men die in acht moest nemen. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en namen dagelijks in aantal toe. En nadat zij door Frygië en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En bij Mysië gekomen waren. En bij Mysië gekomen probeerden zij naar Bithynië te reizen. Maar de Geest liet het hun niet toe. En nadat zij Mysië voorbij gereisd waren, kwamen zij in Troas. En Paulus kreeg 's nachts een visioen te zien. Er stond een Macedonische man die hem dringend vroeg: kom over naar Macedonië en help ons. Toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen, omdat wij eruit opmaakten dat de Heer ons geroepen had aan hen het evangelie te verkondigen. Wij voeren dan van Troas weg en koersten recht op Samothraas aan en de volgende dag op Neapolis. En vandaar gingen we naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij verbleven een aantal dagen in die stad. En op de dag van de Sabbat gingen we de stad uit de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond. En nadat we daar waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die er samengekomen waren. En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons en de Heere opende haar hart, zodat ze acht gaf op waardoor Paulus gesproken werd. En toen zij gedoopt was en haar huisgenoten, drong zij er bij ons op aan: als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij drong er sterk bij ons op aan. En het gebeurde toen wij naar de plaats van het gebed gingen, dat een zekere slavin die een waarzeggende geest had ons tegemoet kwam. Zij verschaft haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. Tot zover de schriftlezing. En we willen stilstaan bij de versen 15 en 16. Maar dan krijgt u eerst gelegenheid om uw gaven te geven. Van harte in uw offervaardigheid aanbevolen. En dan gaan we zingen van Psalm 119, vers 65 en 67. 65, hoe wonderbaar is uw getuigenis. En 67, maak in uw woord mijn gang en treden vast. Psalm 119, de versen 65 en 67. Gemeente, we zullen allen wel weten dat de apostel Paulus door de Heere is gebruikt om Gods koninkrijk uit te breiden. Hij is daartoe geroepen door de Heere zelf en dat was op die weg naar Damascus. Ja, toen was Paulus bezig om de kerk kwaad te doen. En de Heere overlegde met Ananias. Toen heeft hij Ananias op de hoogte gebracht van de bekering van Paulus. Ananias die kon het eerst nog niet geloven. Die grote vervolger. Dat hij bekeerd is. Maar de Heer is niets te wonderlijk. Hij heeft het later moeten erkennen. Het is waar. Ja, er op die weg naar Damascus waren er twee vragen voor Paulus. Heere, wie bent u en wat wilt u? En hij kreeg antwoord op die vragen. Die eerste vraag, ik ben Jezus die u vervolgt. En die tweede vraag, dat de Heere zegt, ik wil dat jij mij gaat dienen als apostel. Wat wilt u, Heere? Ja, hij vroeg naar die wil. En die wil van God was dat hij als heidenapostel zou gaan werken voor Gods koninkrijk. Ja, dan heeft de Heere dat ook gezegd tegen Ananias. Hij is voor mij daarvoor uitverkoren instrument. En hij zal mijn naam dragen voor de heidenen en voor de koningen en voor de kinderen van Israël. En we zien het gebeuren. Paulus, hij trekt erop uit om de mensen van de Heer Jezus te vertellen. In Handelingen 9 staat, en terstond predikte hij Christus. En de naam van het Bijbelboek waarin zijn leven wordt beschreven. En de jongens en meisjes zullen wel weten welk Bijbelboek dat is. De Handelingen van de Apostelen. Of nou beter gezegd, de Handelingen van de Heilige Geest door de apostelen. Dan vinden wij daarin geschreven dat Paulus bezig is in Klein-Azië. En hij had ook zijn helpers, Timotheus en Silas. En de Heere zegende hun werk. En velen kwamen door de prediking van het evangelie tot geloof en bekering. En we lezen hier ook van in Handelingen 16. De gemeenten dan, ze hebben zojuist gehoord, die werden bevestigd in het geloof. En namen dagelijks in getal toe. Als het aan Paulus gelegen had, ja, dan was hij met dat zendingswerk daar verder gegaan in Klein-Azië. Maar de Heere, die had een andere weg voor hem. Ja, we vinden hem daar in Klein-Azië. Maar de Heere roept hem een halt toe. Dat staat ook in het gedeelte waar we gelezen hebben. Als zij Frigië en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. Ja, en Paulus is daar samen met zijn helpers, met Timotheus en Silas. En ze weten niet wat ze nu moeten doen. Ja, waarom mochten zij Gods woord niet meer in Azië en Bithynië brengen? Ze wilden dat zo graag en de Heer had toch gezegd dat dat woord verkondigd moet worden aan alle creaturen. En daar zijn ze mee bezig geweest. En nu gaat het niet meer. Het wordt ze verhinderd. Ja, daar komen ze ook niet uit. En er is voor ons ook maar één antwoord. En dat is, de Heere regeert. En hij weet wat hij doet. Dan kan de Heere wonderlijke wegen gaan. Ook met ons. En om dan te geloven, de Heer heeft er zijn bedoeling mee. Dan zie je dat vaak niet direct, maar later. Ja, de Heer Jezus, die heeft maar één antwoord hiervoor. Hij bepaalt waar en wanneer zijn woord ergens komt. En dat moesten Paulus en Silas ook leren overgeven, dat Gods weg toch de beste weg is. Al hadden ze dit liever niet meegemaakt. En dan gaat het vaak bij ons ook anders, als dat we willen. Maar de Heere zorgt ervoor dat zijn koninkrijk vol wordt. En hij heeft er ook in ons leven zijn bedoeling mee. Dan gaat het erom, als je wat moeilijks mee moet maken, of de Heere maar gebruiken wil, dat je dichter bij de Heer Jezus komt en meer uit hem gaat leven. Ja, daar in Klein-Azië, daar gaat het dus niet meer. Maar de Heer die zorgt voor zijn knechten. En hij heeft ervoor gezorgd dat er een andere deur open ging. Een deur waar ze nooit van hadden gedacht dat ze die zouden doorgaan naar Filippi. En Filippi, daar moesten ze heen. Filippi was een stad in het oosten van Macedonië. Op een moderne kaart van Griekenland zou die plaats te vergeefs zoeken. Nu zijn er nog enkele ruïnes over die te bezichtigen zijn. In Handelingen 16 vers 12 wordt Filippi getypeerd als de eerste stad van Macedonië. Vers 12. In Filippi is een levendige handel gekomen vanwege het feit dat de plaats gelegen is aan de grote verkeersweg die van oost naar west loopt, de Via Egnatia. En het bijzondere van Filippi was dat er veel veteranen woonden. Het was voor hen een soort kolonie, een klein Rome in het oosten. De oud-militairen van de keizer, die genoten er allerlei voorrechten. Dat was voor hen een voordeel dat ze daar mochten wonen. Ja, ze brachten ook, en dat hadden ze ook onder toestemming, hun eigen afgoden meegebracht. Die hadden ze meegebracht. En men kon in deze stad dan ook tempels tegenkomen waar goden als Minerva en Diana, Mercurius en Hercules werden gediend en aangebeden. En te midden van die Romeinen leefde daar ook de autochtone bevolking. En er was ook, zo horen wij, een kleine Joodse gemeenschap. In deze stad nu kwamen Paulus en Silas aan toen zij de oversteek over de Egeïsche Zee hadden gemaakt. Ja, de Heere stuurt zijn knechten waarheen hij wil. En dan wijst hij hen de weg. En zo heeft Paulus gedaan. De weg volgen van de Heere. Ja, de Heere die wijst aan de weg. En dan zijn zijn wegen wonderlijk. Hij, Paulus en zijn helpers zijn inmiddels aangekomen in Troas. En Troas in een havenstad in het noorden van de westkust van Klein-Azië. We lezen wel vaker dat een apostel een boodschap van God krijgt. En dat gebeurt ook hier. In de nacht krijgt hij een antwoord op al zijn vragen. Want daar zit zijn hart vol mee. Hij krijgt daar in Troas een gezicht, een visioen. En we weten dat in het Oude Testament ook veel kinderen van God gezichten en visioenen kregen. Ja, dat gebruikte de Heer om zijn wil bekend te maken. En daar in Troas ziet Paulus aan de overzijde van het water een Macedonische man staan. Hij herkende hem waarschijnlijk aan zijn kleding. Paulus ziet deze Macedonische man niet alleen. Hij hoort hem ook roepen: kom over in Macedonië en help ons. Een roep van de andere kant om hulp. Maar voor wat voor hulp heeft die Macedonische man hen nodig? Is dat voor materiële hulp? Voor voedsel, voor medicijnen? Nee, het is meer een roep om geestelijke hulp. Macedonië is gelegen in het noorden van Griekenland. En ze hebben daar het woord van God nodig. En in deze stad, waar ze zijn gekomen, daar willen ze nog een poosje blijven, enige tijd, om daar het evangelie te brengen. Ja, Paulus had in dat visioen die Macedonische man zien staan en hem die woorden horen spreken: kom over en help ons. Nou, dat moet daar toch zijn die de hulp en de genade van God nodig hebben. Dat had de Heer toch zelf gezegd, maar als Paulus en Silas daar de stad doorgaan, is er niemand van die Macedoniërs die tot hen komen en hulp vragen. Nou, zal dat geen teleurstelling voor Paulus en zijn helpers geweest zijn? Maar zo is het vaak in het werk voor het Koninkrijk van God. Het is altijd niet eenvoudig. En ook de zendingsarbeiders weten daarvan, dat de Heer soms ook met hen moeilijke wegen gaat. Dat zij ook moeten leren: hij vergist zich niet. Hij is de Heer. Hij weet wat hij doet. Door alles heen zorgt hij ervoor dat het welbehagen des Heren door zijn hand gelukkig zal voortgaan. Jesaja 53 vers 10. En als dat dan staat: het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkig voortgaan, dan kun je erbij zeggen: ook gelukkend. Het zal ook gelukken, dat werk. Daar zorgt de Heren voor. En de Heer heeft het beloofd dat zijn woord niet ledig tot hem zal weerkeren en dat het zal doen wat hem behaagt. Ja, Paulus en zijn helpers zoeken een schip en ze steken dus het water over. En via het eiland Samothrace komen ze in Neapolis. Neapolis is de havenstad van Filippi. En daar wilden ze het zendingswerk voor een enige tijd voortzetten. Ja, spoedig zijn ze daar in Filippi. Er was in Griekenland in die dagen veel filosofie, veel wijsbegeerte. En die geleerde mensen die woonden daar ook, daar in Filippi. En ze spraken over de zin van het leven. Maar met dat alles bleef men toch nog arm en leeg. Men had het woord van God niet. Men kende de Heer Jezus niet. En die alleen kan je gelukkig maken. Dat de jongeren dat ook vasthouden. Hoe word je nou echt gelukkig? Alleen door hem, de Heer Jezus. Als Paulus in dat visioen die Macedonische man gezien heeft, die hem toeriep: kom over en help ons. Dan begrijpen hij en zijn helpers dat de Heer deze boodschap voor hen heeft. Ze moeten daarheen gaan, zoals hij aangewezen heeft, om het evangelie te verkondigen. Ze horen dus niet alleen die Macedonische man roepen, maar ook de Heer roepen. Dat betekent dat de prediking van het evangelie naar Europa komt. En dat is voor ons heel belangrijk te weten, dat de Heer met zijn woord ook naar ons werelddeel is gekomen, ook naar ons land, ook naar Haafden gekomen is. Ja, hier valt niet aan te twijfelen. De Heer maakt zijn woord waar. Al zijn beloften komen tot vervulling. Maar dat doet de Heer op zijn tijd en zijn wijze. Hier horen we ook van in onze tekst. Paulus en Silas vinden daar buiten Filippi een gebedsplaats van de Joodse gemeente. Deze gemeente had geen eigen synagoge. Dat zal niet alleen geweest zijn omdat ze zo klein waren. Want volgens de wet, 10 Joden waren voldoende om een synagoge te stichten. En we moeten aannemen dat de Joden het in Filippi ook niet makkelijk gehad hebben, dat ze gehaat waren en dat ze daardoor geen synagoge konden bouwen. En als je doorleest in Handelingen 16, dan merk je dat de Joden in Filippi gehaat waren. En dat blijkt uit het vervolg van wat we gelezen hebben. Wanneer Paulus en Silas opgepakt worden, dan luidt de aanklacht: deze mensen voeren onze stad, die beroeren onze stad omdat zij Joden zijn. En zij verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, nog te doen. Alzo wij Romeinen zijn. Het antisemitisme, dat was dus de oorzaak dat Paulus geen open oor kon vinden bij de heidenen en ook bij de Joden niet. En dat ze daarom geen synagoge in de stad hadden, maar ze kwamen daar toch samen. Ja, buiten de stad kwamen ze samen om Gods woord te horen. En het zijn maar enkele vrouwen die daar samenkomen. En we moeten bedenken dat deze ruimte was gelegen aan de rivier de Ganges. Deze plaats had men waarschijnlijk gekozen in verband met de wassingen die volgens de voorschriften van het Oude Testament moesten plaatsvinden. Nou, Paulus en Silas die gaan hier dus aan het werk. En ze houden zich aan die regel die we ook steeds weer bij hen vinden. Eerst de Jood en dan de Griek. En daar op de Sabbat komt die Joodse gemeente samen. Ja, die gemeente bestaat uit enkel vrouwen. En heel klein is die gemeente. En als Paulus daar is, dan gaat hij direct het evangelie verkondigen. Ja, dan kijkt hij niet naar het getal. En ik heb pas nog van een zendingsarbeiders gehoord dat hij dat geleerd heeft, niet kijken naar het getal. Dat hij zei, ik heb wel eens 2 of 3 mensen zo onder een boom. En dan is het een wonder dat ik juist bij die mensen vaak het woord kwijt kan. Terwijl bij een grote gemeente dat moeilijk is. En de Heer Jezus heeft het toch gezegd, het kan beginnen als een mosterdzaadje. Maar dat de uitwerking groot is. Nou, daar in Filippi is dat werk van God begonnen. Wat ook van betekenis is voor Europa. Dat is begonnen met de bekering ook van Lydia. Zij bevindt zich daar onder die vrouwen. En bij Lydia, zo lezen we, gaat de deur van haar hart open. Zonder uiterlijk vertoon, geen licht uit de hemel, geen grote stem. Zoals bij Paulus' bekering, de Heere doet zijn werk. Ja, meestal in het verborgene. Dan denk ik aan die tekst. Niet door kracht, ook niet door geweld, maar door Gods geest zal het geschieden. En als de Heer ons hart opent, dan stroomt daar het licht van Gods geest naar binnen. De Heilige Geest zal u in de waarheid leiden. Hebt u dat ondervonden? En jij ook? Dat als de Heilige Geest gaat werken, dat u je ontdekt ook aan je zonde. Dan is dat ook het werk van Gods Geest, dat hij ons in de waarheid leidt van wie we zijn. Van wie we zijn voor God. Maar dan gaat hij je ook in de waarheid leiden wat God nu wil veranderen. Wat God je wil geven. Wat God wil geven in het Lam van God. Dat hij gekomen is naar de wereld om onze zonden te verzoenen. Om dan met hem te leven. En zij gaf acht die Lydia op hetgeen door Paulus gesproken werd. Ze nam het ter harte. Letterlijk staat hier het woord zich houden aan. Dus wat doet Lydia? Zij houdt zich meteen aan dat woord wat ze daar hoort. Ze geeft zich helemaal over aan de Heere. Ja, ze gaat acht geven op dat woord. Dat is dus niet alleen maar horen, maar ook gehoorzaam zijn. Ja, Lydia was afkomstig uit Thyatira. En als u goed bent in de Bijbelkennis, dan weet u dat op de vraag van de Heer Jezus, Johannes op Patmos, een brief moest schrijven naar Thyatira. En volgens deze brief is daar later een gemeente ontstaan die bloeide door haar geloof en liefde. Nou, eerst woonde Lydia in die stad, die toen vooral bekend was vanwege vele wolweverijen en wol en ook wol deze, ja, die maakte ze gereed dat ze beter daar kleren van konden maken. En dat zal alles te maken gehad hebben met die handel die Lydia dreef in Egypte. Ze was purperverkoopster. En dat wil zeggen, ze handelde in met purper geverfde stoffen. Purperen kleding. Die werd vooral door die rijke Romeinen gedragen. En die waren uitgewerkt. En die hadden daar hele voordelen van de keizer. En Lydia, die verkocht, zullen begrijpen we daaruit, ook kleding aan die mensen, die veteranen. En we mogen wel afleiden dat zij tot een zekere welstand was gekomen. Ze horen ervan dat ze de dienstknechten van God vraagt om intrek te nemen in haar huis, dat ze een groot huis had, dat ze een goede handel had, een florerende zaak. Maar weet u wat veel belangrijker is? Dat we niet alleen horen dat ze rijk is geweest, dat zal wel, maar dat we horen van de rijkdom in de Heere. En dat had Lydia al geleerd in Filippi. Dat de dienst van de Heer haar meer waard was dan al die rijkdom op aarde. Is dat niet groot? Dat een vrouw afkomstig uit het heidendom de Heer is gaan dienen. Ja, daarom heeft ze zich aangesloten bij de Joodse gemeente. Ze heeft ervan gehoord dat zij Joden waren en dat het Joodse volk het volk was wat de Heer heeft uitgekozen. En zij wilden daarbij horen, bij dat volk, wat de Heere zich tot eigendom had gemaakt. Dan lezen we dat ook in Psalm 147. Nou, dat was wat Lydia ter harte had genomen. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, dus dat is God die dat doet. Gedaan heeft en nog doet. Hij deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen. Zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimenissen missen. Laat dan Heere lof ten hemel reizen. Laat al wat adem heeft hem prijzen. Ja, in de dienst van de Heer heeft Lydia meer vrede gevonden voor haar hart dan in de afgoderij van het heidendom. Ja, ze was een proseliet geworden, dat wil zeggen een jodengenote. Dat weet u misschien ook wel als u heiden was en je wilde bij het Joodse volk horen, dan kon dat als proseliet, als jodengenote. Dan had je een aparte plaats daar in de synagoge en ook in die gemeente. En zo is zij tot het besluit gekomen, die Lydia, om een proseliet te worden. Een jodengenote, ze diende de Heere, staat er, en ze hield rekening met God en zijn woord. Dat kwam ook openbaar in haar leefwijze, ook in haar handel zal dat merkbaar geweest zijn. Je hoort hier nog wel zeggen, ja, handel is handel. Dan moet je God bij te laten. Maar ook van onze handel en wandel zullen we allemaal rekenschap moeten afleggen. Jazeker, en het is niet eenvoudig om in de handel dan toch ook eerlijk te blijven. Maar met de Heere zal het gaan. Trouwen, je plicht doen. In het godsdienstig en in het kerkelijk leven, dat is goed. Een leven naar Gods geboden is te prijzen. Maar het leven in de zonde, dat geeft geen vrede in je hart. Hoe goed is het dan ook dat je die geboden gaat doen. Dat je de Heer ook vraagt om kracht. Als je dan zondags de wet hebt horen lezen, dan zei Heer, maak mij gehoorzaam. Maar dan kun je een keurige zijn, bijvoorbeeld een keurige kerkmensen kunnen het dan zijn, en toch nog buiten de genade leven. Nou, daar horen we ook wel van in de gelijkenis van de verloren zoon. Die oudste, die wordt ons getekend tegenover de jongste. Hij had nog nooit het gebod van zijn vader overtreden. Maar hij was vreemd aan de genade van God in Christus. En hij kon het niet hebben dat hij niets nut van zijn broer, want zo zag hij zijn broer, dat hij door zijn vader met open armen werd thuisgehaald. Zijn vader had moeten zeggen volgens hem, je komt er nooit meer in. Maar de Heer laat meteen ook weten, als hij dat hoort, dat hij zondaren redt. Weet u wat die jongen nog niet kende? Om als een goddeloze gerechtvaardigd te worden, om niet. Gratis. Daar kun je niet mee handelen. Daar kun je niet mee gaan betalen met je geld. Nee, dan is dat Gods werk en genade kun je niet kopen, kun je niet verdienen, die kun je alleen maar krijgen. En Lydia, die diende de Heere, een vrome, godsdienstige vrouw, kun je zeggen, die komt onder het woord, een trouwe kerkgangster. Toch miste Lydia nog de vrede voor haar hart. Ze had Christus nog niet gevonden als haar heiland en zaligmaker. Ze was overgegaan tot het Joodse geloof, En daar verwachten ze veel van. Maar ze heeft nog niet de Messias leren kennen. En die Sabbat is ze daar weer met die andere vrouwen. Ze zijn bijeengekomen op die gebedsplaats daar net buiten Filippi, net bij de rivier. Je kunt zeggen, ze lieten onderlinge bijeenkomsten niet na. Hoe staat het ook weer in Hebreeën 11? Nee, in Hebreeën 10. Laat ons de onderlinge bijeenkomst niet nalaten zoals sommigen de gewoonte hebben, maar elkaar vermanen en dit zoveel te meer als u ziet dat de dag nadert. En welke dag is dat? Nou, dat begrijpen zelfs de jongens en meisjes wel. Dat is de dag van de wederkomst van Christus. En hij komt. En laten we toch letten op de tekenen die de Heer geeft. En de genademiddelen gebruiken. Dat wil de Heer zegenen. Dat zien we ook bij Lydia. Op die Sabbatmorgen gebeurt het grote wonder. Paulus, hij gaat daar preken. Wat Paulus gepreekt heeft, dat staat er niet bij. Toch weten we het wel. Hij preekte daar Christus. Hij heeft nooit iets anders gedaan. Zo schrijft hij later aan de Korinthe. Dat staat in de Korinthebrief. Ik weet niets onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ik meen niet dat ik iets anders onder u weet. Prediking van het evangelie. Het evangelie moet gepreekt worden. Dat moet ook hierin haften, gepreekt worden. En gelukkig dat u weer een eigen predikant hebt gekregen. En dat moet gepreekt worden met bevel van geloof en bekering. En hier is de wet ook bij inbegrepen. Het evangelie dat maakt mensen die onder de vloek van de wet liggen, gelukkig. Daar is vergeving voor al onze zonden. En nu zo kun je zeggen, Paulus die preekte daar een rijke Christus voor arme zondaren. Christus die gekruisigd is, ja dat is nog in ons red. Dat heeft nog steeds het thema van iedere prediking te zijn. Ja, Jezus Christus, de zaligmaker van zondaren. In onszelf zijn we, en als de Heer je laat zien wie je bent, dood door zonde en misdaden. Mensen die vanuit zichzelf God niet zoeken. Maar bij Lydia staat, en zij hoorde. Zij hoorden, de vrouwen uit Egypte van Filippi, ze luisteren aandachtig, dat wel, maar bij Lydia staat, zij hoorden. En Paulus schrijft later in Romeinen 10, het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Het gepreekte woord van God, dat wil de Heer gebruiken om je gelukkig te maken. En blijf daar trouw in. Ook jij, jongen en meisje. Ja, zij hoorden. Jazeker, horen en horen is twee. Je kunt 5000 preken beluisterd hebben, maar de vraag is, hebben we daarin Gods stem gehoord? We hopen ze zo te zingen straks aan het eind. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En ik hoop toch dat we het ook vanavond uit uw mond van Christus horen. En dan niet alleen dat we dan horen met onze oren, maar ook met ons hart. En dat lezen we in onze tekst. Haar hart, dat hart van Lydia, dat heeft de Heere geopend dat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. De Heere werkte met zijn geest in haar hart. Zodat het woord dat gepreekt werd door Paulus ingang vond in haar hart. En dan is het het zaad van het geloof. En dan gaat het vruchten dragen. En hoewel sprekend en indringend Paulus ook het evangelie verkondigde, zijn prediking kon ook niet de harten openen. Ja, dan kun je nog zulke goede preken horen, maar geen dominee en ook geen apostel kan een hart openen. Dat gesloten hart dat blijft zonder de werking van de Heilige Geest dicht. Zo dicht als een pot. Maar door de werking van de Heilige Geest ga je acht geven op wat er gezegd wordt. Hebt u dat wel eens ervaren? Dat je door de Heilige Geest ging luisteren zoals je nog nooit geluisterd hebt. Dat je ging horen wat de Heere zegt. Hoor wat de Geest tot de gemeente zegt. Het staat hier nog op de rand van de kansel. Ja, door de werking van de Heilige Geest acht geven op wat er gezegd wordt. Vandaag de dag zijn er velen die luisteren. Ja, over wat aan ontbreekt, wat ze graag hadden willen horen. En dan horen wij hen zeggen, ik heb dit gemist en dat gemist. Maar een hart bewerkt door de Heilige Geest gaat acht geven op het woord. En de Heere opende haar hart. En de vruchten van het geloof kwamen openbaar. We horen dat ze haar geloof beleed. Dat ze gedoopt wilde worden. Ja, dat kwam omdat Paulus er met haar erover had gesproken. Dat kan niet anders. Dat was ook een vrucht van haar geloof. Dat zij gedoopt wilde worden. En dat heeft ze van Paulus gehoord. Dat de Heere die doop geeft. Dat het hem te maken heeft met de verzoening. Dat de doop een teken en zegel is van dat werk van Christus. Ja, Paulus heeft het haar uitgelegd. Kan niet anders. En hij heeft gezegd, Lydia, hij heeft geleden, Gods Zoon, om ook jou te redden van de dood. Om jou voor eeuwig te redden. En nu is de doop daar ook een teken en zegel van de afwassing van onze zonde. Ja, en Lydia heeft beleden, ik ben een onreine voor God. Maar dat onreine gereinigd worden van al de zonden. Van al hun zonden door Christus bloed. Zo is het de doop en de vergeving van onze zonden. Die hebben alles met elkaar te maken. Ja, zij wilde gedoopt worden. Zij wilde ook dat teken en zegel dragen van de vergeving van de zonden. De doop. Een teken van de redding. En daar mag je de Heer op aanspreken. Het is een teken van het verbond. En ik denk aan die dominee Kalf, die het heel moeilijk had en ernstige ziekte had, waar hij aan is overleden. Maar dat hij zoveel troost heeft geput uit de doop. Ik ben gedoopt toen ik nog van niets wist. Toen heeft de Heer het al beloofd dat hij mijn God wil zijn. En zo is dat ook de vraag vanavond zoals we hier zitten. Heb jij... je doop al verstaan? Hebben we daar de Heer al eens oprecht voor leren danken? Dat je die tekenen en zegelen van God hebt gekregen. Dat de Heer daarin bekend maakt. Hij wil om Jezus wil jouw God zijn. En dan ga ik belijden, Heer. Hoe kan het voor zo'n mens als ik ben? Hoe kan dat? Maar dan laat de Heere weten dat Hij in onze plaats is gaan staan, Christus. Dat Hij voor mij, daar wij anders de eeuwige dood moeten sterven. Maar de Heere wil niet dat we die dood sterven. Die eeuwige dood. Hij wil ons redden. En daar wil hij dan ook vanmiddag een indruk van geven in ons hart. Openlijk wil Lydia de naam van Christus belijden. En dat is geen kleine zaak. Ze wilde vooruitkomen, te midden van die heidense omgeving, dat ze Christus toebehoort en ze schaamt zich niet voor het evangelie. Hoe vaak schamen wij ons niet? En dan kijk ik ook naar de jongeren. Dan moet je eens nagaan, schaam je ervoor dat je naar de kerk gaat, dat je in je Bijbeltje leest? Wil je dat maar liever een beetje verborgen houden voor anderen? Nee, schaam je daar niet voor. Want dat is nou ook het werk van Gods geest. Dat je heel anders wordt. Dat je vernieuwd wordt door Gods geest. Ja, het is niet zeker of Lydia een man en kinderen heeft gehad. Zo niet, dan moeten we denken aan haar personeel. Want Lucas die schrijft, en dat is ook een vrucht van het geloof, dat ze ook voor haar huisgenoten wil dat ze gedoopt worden. Ja, als ze kinderen heeft gehad, dan zal dat voor haar geweest zijn dat ze zo graag zag dat ze gedoopt werden, de liefde van God die uitgestort is in haar hart. En zo verlangde ze de doop voor haar huisgenoten. En als dat kinderen zijn geweest, dan des te meer. Over de vraag of bij de doop van de huisgenoten van Lydia misschien ook wel kleine kinderen geweest zijn. Nou, daar kan ik niet uitvoerig over zijn. Niemand kan met zekerheid zeggen dat ze er wel bij geweest zijn. Maar men kan nog minder met zekerheid zeggen dat ze er niet bij geweest zijn. Maar waar gaat het om? Als God zijn hand op iemand legt, dan legt hij ook zijn hand op allen die bij hem of haar horen. En daar heeft Petrus ook al van getuigd op de eerste Pinksterdag. En deze woorden worden ook aangehaald in het doopformulier. Want u komt de belofte toe en uw kinderen. Dan weten wij ook bij de overgang van een heidense man of vrouw tot het christelijk geloof. Dat dan ook het hele huisgezin meegaat. En ook bij de proselieten is het zo, dan worden ze ook allen gedoopt. Een teken van de reiniging. Ja, er was Lydia alles aan gelegen dat ook haar huisgenoten voor Christus werden ingewonnen. En dat is nou de vrucht van het echte geloof. Dan wordt er niet gedacht, ben ik mijn broeders hoeder? Nee, dan worden alle pogingen in het werk gesteld om ook anderen in de wegen van het evangelie te doen delen. En voor Lydia was het dat ze eerst denkt aan haar gezin. Ze ging niet evangeliseren buitenshuis, maar ze begint binnenshuis. Hoe is dat met ons? Ja, als je gaat getuigen van je heiland, dan valt dat niet mee. Dan is dat binnenshuis soms nog moeilijker als buitenshuis. Dan kun je dus vaak soms met een vreemde nog makkelijker over praten als met mensen aan wie je verbonden bent. Ja, Lydia, toen ze in aanraking kwam met de God van Israël, de God van het verbond, toen mocht zij zeggen, toen was ze nog toen was ze nog niet overgegaan naar het christelijk geloof. Toen was ze nog onder het Joodse reglement. Maar toen mocht zij toch zeggen, zoals Jozua het zei, mij aangaande mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Maar nu mag ze nog meer beleven. Nu de Heer haar hart heeft geopend voor Christus. En nu zij dat teken en zegel van de afwassing van de zonde heeft gekregen. Nu mag zij juichen. Ik en mijn huis hebben Jezus gevonden. Hij stierf ook voor mij. En dat was nou de eerste gemeente van Christus in Europa. En zo is het in Europa begonnen. Je kunt zeggen als een mosterdzaadje. Maar ook groot van uitwerking. Ook hier in Haaften. En het evangelie mag nog verkondigd worden. Verwonder je erover. En dan lezen we nog meer vruchten van het geloof van Lydia. Gastvrij biedt zij hen een plaats aan, de apostelen. En toen Paulus en Silas haar de moeite niet wilden aandoen, toen drong ze net zo lang aan dat zij toch wel gehoor gaven. Ja, als u nu van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan. Zo horen wij dat Lydia zegt. Ze drong erop aan. Ze wilde er graag meer van weten. Ze wilde met die dienstknechten van God bespreken. Ja, dan wilde er meer van weten. Lydia en haar gezin. Ja, die hebben ook de dienaren van het evangelie nodig had om verder geleid te worden. Zij heeft er ook van getuigd. En dan weten we niet of haar huisgenoten ervan getuigd hebben, maar dat zij een middel is geweest voor hen om zalig te worden, dat kan heel goed zijn. De Heilige Geest in ieder geval werkt het geloof, versterkt het geloof door middel van de prediking van het woord. En daarom dat we niet de Heilige Geest moeite aandoen, want de Heilige Geest wil nog werken ook in uw hart, in jouw hart, in mijn hart. En het zaad van het geloof, dat wordt nog gestrooid. En het zal vruchten dragen. Dan is het de Heilige Geest die je verbindt met Christus. En dan wordt het beleefd. Dat vrucht dragen, dat is niet uit mijzelf, maar dat is uit Hem, de zaligmaker. Zo biedt de Heer Jezus zichzelf aan. Hij wil jou, Hij wil u zaligmaker zijn. Uit ons geen vrucht tot in de eeuwigheid. Nee, dan komt het bij Hem vandaan. En dan mag je door de werking van de Heilige Geest daarin delen. En de Heilige Geest, ja, bid daarom. Je niet verharden tegenover de Heilige Geest en de Heilige Geest niet bedroeven. De Heilige Geest wil niets liever dan ons deelgeven aan dat geluk de Heer Jezus te kennen. Leer Hem toch kennen. Dan ga je roemen van Gods genade. Dan is het ook vanavond. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En is het heel persoonlijk. Kan je voor een ander geloven? Persoonlijk. En dan is het tussen Christus en je hart. En de Heer Jezus. Hij wil niets liever dan u in jouw heiland zijn. Amen. En dan gaan we daarvan zingen. Van Psalm 46 en daarvan het. Nee, Psalm 56 en daarvan het vijfde vers. Psalm 56, het vijfde vers. Laten we de Heere danken en bidden. Hier in de hemel, Vader van alle barmhartigheid, in de Heer Jezus, uw Zoon, wij danken u. Daar moeten we mee beginnen. Dat u zondaren redt. Nou, dan kan het toch ook voor heel haafden. Heere, geef dat wij in die liefde uw hand zien. Die ons vastgrijpt. En dat u daar grote dingen mee voor hebt. Dat wij u gaan dienen. Zoals u dat ook bij Lydia gedaan heeft. Heere, zo maakt u een volk tot uw dienst en lof bereid. En zo bidden we het u hier ook voor haafden. U weet hoe het in ons hart is. Maar gelukkig, daar is doen aan voor de grootste zondaar om zalig te worden. Dat is uw liefste werk, Heer Jezus, om zondaren zalig te maken. Dat vragen we u voor heel haafden. Ook voor degenen die het zo moeilijk hebben, die hun geliefden zijn kwijtgeraakt, die ziek zijn. Heer, zo bidden we u voor de predikant. Dominee van Dalen, verlicht hem met uw geest en ook de mannenbroeders van de kerkraad. Heere, wilt u hun werk ook zegenen. Breid uw koninkrijk nog uit, ook hier in Haafden. Heere, dat we dan letten op u. De Satan die gaat tekeer, maar u hebt hem overwonnen. En die grote overwinning die zal straks blijken wanneer u weer komt, Heer Jezus. Geef daar verlangen naar. Om dan voor eeuwig bij u te zijn. En dan begint het al bij het sterven dat we bij u thuis mogen komen. Maar dan wordt het nog heerlijker als u weer komt. Om dan met lichaam en ziel bij u te zijn. Om dan met Lydia voor u voor eeuwig te danken, te loven en te prijzen. Vergeef het verkeerde wat er ook was. Ook in het spreken en in het luisteren. Heere, ga zo met ons. En geef ook vooral de jongeren uw zegen. Dat ze niet afhaken. Geef dat ze blijven. Vragen naar u. En gelukkig dat er jongeren zijn die net als Lydia u kennen. Dat hun hart is geopend. Van nature dan is dat hart gesloten van ons. Potdicht. Maar u breekt harten open. En u werkt door uw geest in de harten. En dan maakt u daar plaats voor de Heer Jezus. En dan is het, ik leef niet meer, maar Hij leeft in mij. Heer, ga zo met ons. Geef ons nog een goede avond. Zo brengen we elkaar bij u. En we danken u. We loven u. Neem onze dank aan. En hoor ons om Jezus wil. Uit genade. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 107 en daar het 16e en het 22e vers. Psalm 107, vers 16, laat zulke eer bewijzen aan 's Heere gunst en macht. En ook het 22e vers. Wie wijs is, merkt die dingen. aan u heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen. Amen.